Geliefde broeders en zusters, goedemorgen. We hebben er alweer een kleine rit op zitten, maar we zijn in gezond en welzijn weer aangekomen. Heel fijn om weer onder u te zijn. Mijn hulp komt van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die zijn Zoon naar deze wereld zond voor onze zonden. Hij, de Zoon van God, die gekruisigd is, die begraven is en op de derde dag is opgestaan. Hij die geboren is uit de maagd Maria door een wonder van de Heilige Geest. En hij die ook weer spoedig zal terugkomen. Loof de Heere mijn ziel, want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Amen. Mijn thema van vanmorgen is als volgt. De geestelijke strijd in de hemelse gewesten. En ik wil met u gaan nadenken over Openbaring hoofdstuk 12. Ik werd de laatste tijd zo bepaald weer bij dit hoofdstuk. En ik denk dat ik tussendoor ook wat koppelingen zal maken naar Openbaring hoofdstuk 13. Ook met wat er de laatste week allemaal weer is gebeurd. En uiteindelijk is het ook belangrijk dat er een kernboodschap meegaat naar huis. Om ook daar vervolgens weer de komende week over te kunnen nadenken. Heel mooi dat we al iets meegekregen hebben over het geestelijke huis, over de tempel. Heel belangrijk dat we daar met elkaar zo bij stil mogen staan. Ik wil Openbaring hoofdstuk 12 in zijn geheel met u lezen. Het gaat over de vrouw, het kind en de draak en de strijd dus in de hemelse gewesten. Het is niet een makkelijk hoofdstuk, dus ik hoop echt dat u de Bijbel erbij houdt straks met de verkondiging. Het woord van God zegt hier, en er verscheen een groot teken in de hemel, een vrouw bekleed met de zon. En de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel en zie, een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 hoorns. En op zijn koppen 7 diademen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren om haar kind te verslinden. Zodra zij het gebaard zou hebben. En zij baarden een zoon, een mannelijk kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats had die door God voor haar gereed gemaakt was. Opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt. Die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verblijdt u hemelen en u die daarin woont. Wee hun die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede. Omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke kind gebaard had. En aan de vrouw werden 2 vleugels van een grote arend gegeven, opdat ze naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats waar zij gevoed wordt. Een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. En de draak werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overige van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand bij de zee, of een betere vertaling is eigenlijk vanuit het Grieks, en hij stond op het zand bij de zee. Daar kom ik straks aan het einde van de prediking op terug. Het gaat hier hoogstwaarschijnlijk over de draak en niet over Johannes. Dan zou Johannes dit visioen ook heel mooi afsluiten, doordat de draak op het zand bij de zee stond. En dan ziet die draak dus even later ook dat beest uit de zee opkomen. Tot zover de schriftlezing. Ik wil even iets vertellen ook over Openbaring hoofdstuk 10. Want ik werd daar in de voorbereiding wel heel erg bij bepaald. Wat ik zo mooi vind aan Openbaring hoofdstuk 10, dat is dat Johannes die moet de boekrol of het boekje opeten. Wat Johannes moet doen voordat hij die visioenen mag zien, hij moet zich eerst identificeren met het woord van God voordat hij kan gaan profeteren. En dat is ook zo belangrijk voor u en mij dat wij onszelf identificeren met het woord van God. Voordat wij ook het getuigenis van Jezus Christus verder kunnen vertellen aan de mensen om ons heen. Nou, Johannes die identificeert zich met het woord van God. En dan lezen we ook in Openbaring hoofdstuk 10 dat het is zoet als honing in zijn mond, maar het wordt bitter in zijn buik. Nou, die woorden waar hij zichzelf mee identificeerde, broeders en zusters, dat waren natuurlijk hele bittere, indringende woorden, ook woorden van oordeel. Hij ziet dan vervolgens in Openbaring hoofdstuk 11 wat er allemaal gebeurt in Jeruzalem in de eerste 3,5 jaar. Dan ziet hij dat er twee getuigen gaan profeteren in Jeruzalem. En dan krijgt hij dus een inkijkje in Jeruzalem. En dan vervolgens krijgt hij ook het visioen te zien van de vrouw, het kind en de draak. En wat zich daarvoor afspeelt in de hemelse gewesten. Het is een geestelijke strijd die men in deze tijd voert, maar ook wij als gelovigen in deze tijd van de genade, of deze bedeling van de genade. Het is niet altijd even makkelijk in deze laatste dagen. Misschien ervaart u dat zelf ook wel. Met de dingen die u ervaart in de wereld, misschien wel op het werk of in familiaire sfeer. Het zijn de laatste dagen en die geestelijke strijd is heel intens. We mochten het gisteravond ook weer even zien wat er gebeurde in Israël. Israël die besloot om Jemen aan te vallen, de Houthis aan te vallen en ja, de reactie daarop van de terroristische organisaties. Dat er toch weer iets onderschept moest worden boven Eilat. En zo zien we dat kleine volkje in het Midden-Oosten ook continu onder angst leeft. En geestelijke strijd. Maar die geestelijke strijd ervaren wij ook in het Westen. En de vraag is, hoe gaan we daarmee om? En dan is het zo belangrijk om onszelf, net zoals Johannes, te identificeren met het woord van God. Zodat we op die rots, op Christus, kunnen blijven staan. En dat hij het fundament blijft van ons christelijke leven. Nou, we hebben zojuist gelezen over dat grote teken dat verscheen in de hemel. In Openbaring hoofdstuk 11 wordt er afgesloten met de tempel van God en de ark van het verbond. Dus na de tempel van God en de ark van het verbond verscheen er een groot teken in de hemel. Dit teken sluit dus aan op het teken van de ark en van het verbond. Nou, de tempel en de ark zijn natuurlijk het centrum van het aardse volk Israël. Het grote teken in de hemel gaat dus over Israël. Het stelt namelijk Gods plan met Israël voor naar zijn raadsbesluit. Ik moet dan ook denken aan die woorden van Paulus in Romeinen hoofdstuk 11. Want de genadegave en de roeping van God zijn onberouwelijk. Wij mogen door Gods genade weten en zien dat hij een plan heeft met Israël. En Johannes die wil ons als het ware meenemen in dit plan. Nou, we zien dan ook dat de vrouw hier Israël voorstelt, want dat zien we ook aan de kenmerken. Israël wordt hier in vers 1 voorgesteld zoals het had moeten zijn en zoals het ook gaat zijn in de toekomst. In de tijd van de geboorte van het kind, waarover het gaat in de volgende verse, in die tijd was dat nog niet zo, in de tijd dus dat de Heer Jezus werd geboren, want toen was Israël nog onder het juk van Rome. Dus Israël, lees weer, is bekleed met de zon. De zon is een beeld van het hoogste gezag op aarde. Het is namelijk altijd Gods plan geweest om Israël hoofd te maken van alle naties. En dat wordt ook zo mooi benadrukt met de maan onder haar voeten. Met de maan wordt dan ook wel de heidenvolken bedoeld. De heidenvolken die uiteindelijk ook naar Israël zullen optrekken. En ook de Messias in het duizendjaar vrederijk zullen verheerlijken. We zien daarin dus alle aardse machten en de heidenvolken. En die zullen dus ook dat gezag van Israël en van de Messias erkennen in het duizendjaar vrederijk. Is dat niet geweldig? Dat is nu toch niet voor te stellen? Als we kijken naar het Midden-Oosten, het is een tikkende tijdbom. Ik zag van de week een hele indringende, maar ook alweer terechte uitspraak van onze Joodse broeder Amir Tsarfati, die u ongetwijfeld wel zult kennen. Die zei: de derde wereldoorlog is al begonnen en die is begonnen in het Midden-Oosten op 7 oktober 2023. Ja, ik vond het een gewaagde uitspraak, maar ik snap wel waarom hij dat zegt. Het is een tikkende tijdbom en de vraag is: wanneer explodeert die tijdbom? Wanneer gaat het echt compleet mis? Nou, de spanning is dus heel hoog en ja, dan is het zo geruststellend dat we ook mogen zien en mogen lezen in Gods woord dat God een plan heeft met dat verbondsvolk. Nou, als we kijken naar de 12 sterren, dan stellen de 12 sterren de 12 stammen voor. Waarlangs de zegen zal gaan in het duizendjaar vrederijk. Dus zij zijn de kanalen van zegen in het duizendjaar vrederijk. Vanuit hun zal de zegen uitgaan ook naar de heidenvolken. Dus dit eerste vers heeft een machtig toekomstperspectief. Er wordt dus iets merkwaardigs van de vrouw ook opgemerkt. En zij was zwanger. Dat lezen we dan in het tweede vers. Dus het gaat van het toekomstperspectief ineens weer naar het verleden. Namelijk het moment dat zij zwanger was. Daarom zei ik al, het zijn niet de meest makkelijke schriftgedeelten, maar het is wel heel belangrijk om hier met elkaar heel nauwkeurig naar te kijken. Dus enerzijds gaan we terug in de tijd en dan naar de geboorte van de Heer Jezus, waarover we ook lezen in Micha 5. Hij is geboren in Bethlehem Ephrata, geboren uit de stam van Juda. En dan staat er ook zo mooi in Genesis 49 van Juda zal de scepter niet wijken, want hij zal uiteindelijk gaan regeren. En anderzijds zien we dat we ook weer gaan naar de toekomst. Want die geboorte kan ook gaan over de toekomstige geboorteweeën die we zien in de grote verdrukking. Die we terugvinden in onder andere Matthäus 24. Die weeën, volk tegen volk, koninkrijk tegen koninkrijk, pestilentie, aardbevingen. En noem maar op. En hij begint dan eigenlijk nog tegen Jezus als eerste: pas op dat niemand u misleidt. Ik wil toch alvast even een uitstapje maken naar een actuele ontwikkeling die we zien. Ik zie namelijk een hele gevaarlijke ontwikkeling in de christenheid. En begrijp mij niet verkeerd. Mijn wens is dat alle koningen en machthebbers zalig worden. Dat zij de Heer Jezus Christus gaan geloven. Dat is een wens van mijn hart. Maar ik zie ook heel veel misleiding uitgaan vanuit overheden, koningen en machthebbers. Onder andere ook vanuit misschien een toekomstige president weer, Donald Trump. Ik zie een hele gevaarlijke ontwikkeling dat hij namelijk een hele grote groep christenen eventueel zou kunnen misleiden. Hij benoemt de naam van God, maar hij heeft het eigenlijk bijna nooit, of misschien wel nooit, over zijn zoon, de Heer Jezus Christus. En ja, wat we dan ook zien is dat hij van de week natuurlijk een gewond is geraakt. En dan zie je allerlei berichten ook op het internet verschijnen dat die dodelijke wond is waarover geschreven wordt in Openbaring 13. Nou, broeders en zusters, dat is natuurlijk niet waar. Dat is niet de dodelijke wond die misschien ook wel gaat over het Romeinse Rijk. Dat in het verleden namelijk gevallen is, maar ook in de toekomst weer zal herleven. En daarbij sluit ik niet uit dat het ook een letterlijke wond van het eerste beest kan zijn. Maar dat zijn hele gevaarlijke ontwikkelingen. We zien dan ook, als we kijken naar zijn partij bijvoorbeeld, dat er ook gebeden wordt tot een andere god. Dus er zijn allemaal verschillende invloeden bij die republikeinse partij. En daarom dat ik een hele gevaarlijke ontwikkeling zie, dat heel veel christenen eigenlijk blindelings hun vertrouwen stellen op een wereldleider. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ons vertrouwen staat ten alle tijde op het fundament van Gods woord. En we leven juist in die tijd dat het allemaal gaat gebeuren. Hè? Dat hier geschreven staat. En daarom dat we extra waakzaam moeten zijn als machtige wereldleiders of koningen opstaan en hele grote uitspraken doen. Is iets weer wat wereldwijd in de media is laten zien. En Ja, dan moet ik toch weer denken aan wat ik net dus zei, aan die woorden van de Heer Jezus. Pas op dat niemand u misleidt. Christus is onze Messias, hij is onze verlosser en geen wereldleider of koning. Ik moet dan ook weer denken aan David. Vertrouw niet op edelen, op het mensenkind in wie geen heil is. Mogen we bidden voor machthebbers? Absoluut. Dat mogen we doen. Maar we moeten niet ons vertrouwen stellen op koningen en wereldleiders. We hebben dus gelezen en gehoord over die geboorte. Nou, hij komt niet weer als een weerloze baby als die komt naar deze aarde. Nee, hij komt dan als de heerser. En dat zien we ook zo mooi in hetgeen dat Johannes zegt, namelijk dat hij met een ijzeren staf zal regeren. Ik zei het net al, de scepter zal van Juda niet wijken. We lezen het ook in de gemeente Thyatira, dat hij zal regeren met een ijzeren scepter. Ik zie hier even geen bezem van hout of iets staan, maar u begrijpt dat een ijzeren scepter, dat is even iets indringender, hè, dan een houten staf. Hij zal zorgen dat het recht gehandhaafd wordt in het duizendjarig vrederijk. Dan is het niet meer mogelijk dat er mensenhandel is. Dan is het niet meer mogelijk dat, ja, dat er zo makkelijk om wordt gegaan met Gods geboden. En dat is een periode waarin wij ook met hem zullen gaan meeregeren als koningen en priesters. Uiteraard in een hemelse positie, want wij hebben een hemelse positie als bruidsgemeente. We lezen dus over dat hij niet weer zal komen als een weerloze baby. Het is belangrijk om deze voorstelling van zaken goed te begrijpen. En het is ook belangrijk te zien dat er met de tussenliggende tijdperk van de gemeente geen rekening wordt gehouden. Hier stelt de vrouw niet de gemeente voor, maar Israël. Wat we wel vaker zien in het boek Openbaring is dat de vrouw een systeem of een gezelschap van mensen kan voorstellen. Dus als we het hebben over de vrouw in Openbaring 17, dan gaat het daar over de valse kerk. We lezen ook dat de vrouw op het beest, de zeven koppen stellen ook zeven bergen voor en dat verwijst ook naar Rome. Nou, ergens anders in Openbaring 19 zijn sommigen ervan overtuigd dat de vrouw gaat weer over bijvoorbeeld de bruidsgemeente, die dan met Christus terug zal komen op witte paarden uiteindelijk. Nou, dan stelt de vrouw weer een gezelschap van gelovigen voor. Maar hier is het dus heel belangrijk om te zien dat de vrouw Israël voorstelt. En wat ook heel goed is om te weten, is dat er zoveel beloften aan dit volk zijn gedaan. En we lezen dus over een aantal van die beloften in dit hoofdstuk, maar we lezen over nog veel meer beloften in onder andere de profeten. En ik zei het eens een keer zo, als Christus niet trouw zou zijn aan zijn belofte aan Israël, dan zouden wij als gemeente ook een groot probleem hebben, want dan zou hij ook niet trouw zijn aan zijn beloften die gedaan worden aan de gemeente. Maar we zien overduidelijk dat onze God trouw is aan zijn belofte. En ook trouw aan zijn belofte aan Israël. We hebben dat al mogen zien ongeveer of ruim 70 jaar geleden. Dat de natie Israël weer herboren werd. En we mogen het ook in deze tijd zien. Dat door de islam in het Westen, dat er zoveel Joden toch weer teruggaan naar het beloofde land. Ook iets wat natuurlijk geprofeteerd staat. Nou, in de toekomst zullen al die beloften allemaal op grond en trouw van Christus worden vervuld. En zo mogen ook wij bemoedigd worden door de beloften die aan u en mij zijn gedaan. Namelijk dat Christus gaat komen voordat het oordeel aanbreekt. Voordat de zevenjarige verdrukking aanbreekt. Betekent dat wij helemaal geen lijden, strijd en vervolging hier meemaken? Nee, broeders en zusters, dat zeg ik niet. Wij zijn als gemeente echt bestemd om door moeilijkheden, door vervolgingen heen te gaan. Hier is het weliswaar niet zozeer fysieke vervolging, maar we kunnen wel te maken krijgen met geestelijke vervolging. En we zongen het net ook zo mooi in het lied, dat er hier beneden op aarde strijd is. We zongen eigenlijk ook over de christenreis. Die christenreis is nooit een gemakkelijke reis. Dat is niet wat de Heere God aan u en mij beloofd heeft, een gemakkelijke reis. Nee, hij heeft ons wel beloofd, als we geloven in zijn Zoon, dat we een behouden aankomst hebben. En veel van de dingen die hier op aarde gebeuren, is een gevolg van wat zich boven in de hemelse gewesten afspeelt. Dat is wat we ook met elkaar hebben gelezen in de oorlog die uitbrak in de hemel tussen Michaël en zijn dienstknechten en Satan, de draak, en zijn dienstknechten. We krijgen ook een klein inkijkje in het boek Daniël, in Daniël hoofdstuk 10. Daar wordt gesproken over de vorst van Perzië, dat is een engelenvorst. Er wordt ook gesproken over de vorst Michaël. Hij is de bewaarder, of de engelenvorst, zoals je het kan noemen, van Israël. En dan zien we dat er een strijd is in de hemelse gewesten. En dat heeft grote gevolgen op aarde. Zo weten we vanuit de schrift dat het Perzische Rijk een machtig wereldrijk is geweest. En dat is allemaal het gevolg van wat zich daarboven in die hemelse gewesten heeft afgespeeld. Nou, even later zien we dan dat er ook weer gesproken wordt over de vorst van Griekenland. Dan zien we dus dat het Grieks-Macedonische Rijk overneemt het imperium van de Perzen. En zo is dat steeds het gevolg van wat er in de hemelse gewesten gebeurt. Dat is belangrijk om te weten. Ik geloof ook zeker dat het nu nog steeds zo gaat met de oorlogen die we nu zien. Het is allemaal het gevolg van wat er tussen engelenvorsten in de hemelse gewesten gebeurt. We hebben ook gelezen met elkaar over dat Johannes weer in vers 3 een ander teken ziet. Namelijk een teken weer in de hemel. En dan ziet hij een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 hoorns. En op zijn koppen 7 diademen. Nou, we moeten natuurlijk bij deze voorstelling denken aan de dieren in Daniël. En dan in het bijzonder het vierde dier. Dat ook 10 hoorns had. Die 10 hoorns verwijzen dan ook wel naar 10 koningen. En als we dan lezen over de kleur vuurrood, dan verwijst dat ook naar het bloed van zijn vele slachtoffers. Dat vierde dier wat Daniël en ook Johannes had gezien, dat is een gruwelijk dier. Als we kijken naar Openbaring 13 vers 1, dan zien we dat Johannes terugblikt in de tijd. Vers 2 moet ik zeggen. Johannes gaat terug. Johannes heeft het eerst over een panter of een luipaard. Nou, dat gaat over het Griekse Rijk. Dan heeft hij het daarna over een beer, het Macedonische Rijk. En dan over de leeuw, het Babylonische Rijk. Dus hij blikt terug in de tijd, omdat die rijken geweest zijn. Maar wat Daniël doet, hij blikt vooruit in de toekomst. En hij begint dan met de leeuw. Maar uiteindelijk hebben zij allebei dat vierde en verschrikkelijke dier gezien. Dat niet te vergelijken was met die andere dieren. Nee, sterker nog zegt Johannes dat dat vierde dier, dat gruwelijke dier, heeft van al die wereldrijken iets in zijn rijk zitten. Hij heeft al die gruwelijke kenmerken van die andere rijken. En wij leven nu in de tijd dat wij dat herstelde Romeinse Rijk zien opleven. Ik ben er zelf van overtuigd dat de dodelijke wond verwijst naar de herleving van het herstelde Romeinse Rijk. Maar daarbij sluit ik dus niet uit dat het ook letterlijk uitgelegd kan worden. Dat ja, het eerste beest misschien ook echt straks een dodelijke wond zou hebben. En dat hij dan als het ware uit de dood zou opstaan. Dan zou het ook een imitator zijn van Christus. Maar dat beest dat krijgt dus zijn macht van de draak, waarover we ook hebben gelezen in Openbaring 12. En dat andere beest uit de aarde, dat tweede beest, dat is dan eigenlijk een loopjongen van dat eerste beest. Want dat tweede beest dat wil eigenlijk alleen maar dat eerste beest verheerlijken. En dan zien we ook halverwege dat merkteken van het beest wordt ingevoerd, 666. En hij wil dus daarmee dat eerste beest verheerlijken. Maar beide krijgen zij hun kracht en macht van de draak, de oude slang. Nou, hij heeft dus 7 koppen, die vuurrode grote draak. Met op elke kop een diadeem en 10 hoorns. Het gaat dus over het Romeinse Rijk. In de beschrijving van dit vers ligt alle nadruk op de duivelse macht achter dit Romeinse Rijk. Nou, als wij weten dat er een grote duivelse macht achter dit rijk schuilt, is het niet vreemd dat wij nu al de voorweeën van dat rijk zien. De eensgezindheid van Europa. Ik hoop dat u niet blij bent met Europa, want sinds Europa is ingevoerd hebben we allerlei verschrikkelijke ontwikkelingen gezien in Europa. Onder andere in de grondwet van Europa is ook niets opgenomen van onze christelijke elementen in het Westen. Europa heeft als doel om met dezelfde mond en dezelfde tong te spreken. Genesis 11 staat het eigenlijk al. Ze hebben zich voorgenomen iets te doen en zij gaan dat ook echt uitvoeren. Wij zijn getuigen in deze tijd dat zij die dingen, die eensgezindheid, gaan uitvoeren. Het herstelde Romeinse Rijk. We zouden het ook wel het grote Babylon kunnen noemen. Een hoorn is een symbool van macht en kracht. Hij heeft dus 10 hoorns. De draak heeft er 10 en dat typeert hem als buitengewoon sterk en agressief. Dat is ook wat dat eerste beest uit Openbaring 13 tekent. De enorme agressie waarmee hij te werk gaat. Terwijl dat tweede beest meer met de spraak te werk gaat. Met de misleiding die hij spreekt. Met de rol van valse profeet die hij op zich neemt. Nou, dat eerste beest wordt echt dus gekenmerkt door de agressie. Nou, een diadeem was vroeger ook wel een sierlint om het hoofd dat gebonden werd als symbool van de koninklijke waardigheid. Met 7 diademen om iedere kop 1 ontpopt de draak zich als een machthebber die groot gezag uitvoert over voornamelijk het herstelde Romeinse Rijk. In vers 4 lezen we dan dat zijn staart het derde deel van de sterren van de hemel wierp op de aarde. Ja, dit zijn altijd hele lastige dingen waarin heel veel symboliek zit. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar Jesaja 9, dan zien we dat de staart kan verwijzen naar valse leringen. Daar werd gesproken over de valse leringen bij de valse profeten in Israël. Deze valse leringen worden dus verspreid door de staart van de draak. En dat doet hij door middel van die valse profeet. Waarover we dus lezen een hoofdstuk verder. Nou, de draak stelt zich hier heel dreigend op voor de vrouw. In afwachting van het moment van de geboorte van het kind. Om dat te verslinden. Nou, in de geschiedenis hebben we dat gezien. Koning Herodes, die alle kindjes tot en met 2 jaar vermoordde. Hij wilde ook, de Christus wilde die vermoorden. Zo zien we al die strijd vanaf het begin. Allereerst zagen we die strijd om te voorkomen dat de Messias geboren kon worden. En toen die eenmaal geboren was, zagen we de strijd vanuit de kant van de draak om het kind te vermoorden. Nou, hier zouden we ook weer kunnen gaan naar het toekomstperspectief. Namelijk dat de vrouw uiteindelijk vervolgd zal worden in die periode van verdrukking. Het beeld dat hier getekend wordt wil de grote kracht en agressie van de draak tot uitdrukking brengen. En dan zien we dus ook in vers 6 dat de vrouw Israël vluchtte naar de woestijn. God heeft voor haar daar een plaats gereed gemaakt. En dat is zo mooi dat we dat mogen lezen, dat hij in zijn voorzienigheid denkt aan het gelovige overblijfsel in Israël. Dus we hebben in Openbaring 11 een inkijkje gekregen wat er in de eerste 3,5 jaar gebeurt in Jeruzalem met de 2 profeten. Maar hier krijgen we als het ware een inkijkje wat er halverwege die jaarweek na 3,5 jaar gebeurt. Dat namelijk Israël gaat vluchten naar de woestijn. En heel veel bijbelgeleerden zijn ervan overtuigd dat dit de woestijn Petra is in Jordanië. Dit zouden we ook kunnen onderbouwen met Hosea 2 of een ander schriftgedeelte uit Jesaja. Daar wordt namelijk gesproken over de woestijn in Moab. Nou, Moab is het huidige Jordanië. Dus ik denk dat al die bijbelgeleerden daar heel goed zitten. Maar kent u ook die voorzienigheid in uw eigen leven, broeder en zuster? Zoals de Heer hier zorgt voor het gelovige overblijfsel in Israël. En dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot, dat begrijpt u. Israël wordt door verdrukking heen, worden ze geheiligd en gereinigd. Weliswaar door het geloof in Christus. Maar zo gaat het ook in ons eigen leven. Als we tot geloof komen, dan zijn we door Christus geheiligd, gerechtvaardigd en zijn we een nieuwe schepping geworden in hem. Dan mogen we uit genade leven, maar dat betekent niet dat de dingen hier in het leven zonder slag of stoot gaan. Nou, wat de Heer eigenlijk terugvraagt aan u en mij en straks ook aan dat gelovige overblijfsel van Israël, dat is een puur vertrouwen op de beloftes in Gods woord. Puur vertrouwen op de Zoon van God, die ook eigenlijk tegen u en mij zegt, kom allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Weet u wat ik de laatste tijd mag zien met broeders en zusters die ik spreek in gesprekken en ook in gemeenten? Mensen zijn vermoeid in deze tijd. Heel erg vermoeid. Ze zijn opgestreden. Er wordt veel gevraagd bij hun werk. Heel veel mensen die toch wel een beetje tegen een burn-out aan zitten. En dan ook nog al dat wereldgebeuren wat er zich afspeelt. Mensen zijn moe. Nou, dan zegt de Heer Jezus, kom allen tot mij. Dat geldt niet alleen voor de mensen die nog niet geloven. Dat geldt ook voor de gelovigen. Hij wil ook de gelovigen steeds weer herinneren aan die sabbatsrust waarin we zijn ingegaan. Hebreeën hoofdstuk 4. Wie in Christus is, is die sabbatsrust ingegaan. Hij wil die rust aan de gelovigen geven. Ja, soms moeten we ook een beetje voor onszelf opkomen. Als men te veel van ons vraagt, dan moeten we ook onze grenzen aangeven. Dat is iets wat de Heer Jezus ook deed bij de rijke jonge man. Hij zei, dit en dit moet u doen, verkoop al uw bezittingen en geef het aan de armen. Hij keerde om en ging weg. De Heer Jezus liep niet achter hem aan. Hij zei heel duidelijk wat hij moest doen. En zo mogen wij daar een groot voorbeeld aan nemen. Nou goed, ik heb net al even iets verteld over die strijd die we zien in de hemelse gewesten tussen Michaël en Satan en hun engelen. Ze zijn dus naar de woestijn gevlucht en dan lezen we een aantal versen over de draak. Die oude slang, de aanklager van de gelovigen. Ja, hij klaagt u en mij ook nog aan. Ik merk het soms ook, dat hij me probeert aan te klagen. Maar weet u, als we aangeklaagd worden door de tegenstander, als hij ons probeert te herinneren aan ons oude leven, herinner hem aan zijn einde. Lees desnoods hardop voor Openbaring hoofdstuk 20, dat hij voor 1000 jaar lang vastgebonden zal worden, maar ook dat hij uiteindelijk voor eeuwig in de poel die van vuur en zwavel brandt geworpen zal worden. Laat u niet aanklagen, maar bied weerstand aan de duivel en hij zal van u vluchten. Want hij weet dat zijn tijd kort is. Dat weet hij hier straks als deze tijdsperiode is aangebroken, maar dat weet hij ook nu al. Hij is gekomen als een brullende leeuw op zoek naar wie hij kan verslinden. Mijn gebed is soms dat we ons meer verdiepen in wie onze tegenstander is. Ik denk dat wij dat soms als gemeente van Christus en ook ikzelf dat enorm onderschatten hoe hij te werk gaat. Oh ja, zeker. Ben ik wel eens in een van zijn vallen getrapt? Oh ja, zeker. Want hij is veel slimmer dan dat ik ben. Hij is een heel intelligent schepsel van God. Niet aan God gelijk, maar wel intelligenter dan de mens. En daarom is mijn gebed dat wij ons meer verdiepen in hoe hij te werk gaat. Want als wij sterk zijn, dan komt hij niet zo gauw langs hoor. Wanneer we zwak zijn, dan komt hij langs. Maar ook daar geeft de Bijbel weer een antwoord op. Dat als wij zwak zijn, hebben wij juist die kracht van Christus meer nodig. Daarom dat Paulus bijvoorbeeld een welbehagen had in zwakheden. Ik moet dan ook wel denken aan voetbaltrainers. Ik vind het spelletje leuk. De enorme geldbedragen die erin omgaan vind ik niet zo leuk. Daar zouden ze heel veel andere goede dingen mee natuurlijk kunnen doen, maar het spelletje op zich vind ik leuk. En als je dan kijkt naar de toewijding van sommige voetbaltrainers, en dan heb ik het even over het professionele voetbal, dan kunnen wij daar als gelovigen heel veel van leren. De toewijding dat trainers dag en nacht hun tegenstander van de aankomende week aan het observeren zijn, om te kijken waar hun zwaktes liggen. Als wij dat nou als gelovigen zouden doen, om te kijken waar de zwaktes van de tegenstander liggen, om te kijken dan hoe wij sterk kunnen blijven staan in het woord van God. Misschien is dat een mooie les voor de aankomende week om mee te nemen. Van, wat zien we nou eigenlijk in de Bijbel? Hoe gaat de tegenstander nou te werk? We hebben heel veel mooie voorbeelden in het boek Job. We krijgen ook van de apostelen te horen over Satan, over de duivel. En we zien dan ook dat in vers 10 het koninkrijk al wordt voorgesteld als gekomen. Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God is neergeworpen. Wat ik zelf geloof is dat dit halverwege ook gebeurt. Halverwege, na 260 dagen, na 3,5 jaar, dat de draak wordt neergeworpen. Ik denk dus ook, en ik ben daar een beetje voorzichtig mee in dat te standvastig te benoemen, omdat we altijd de Heer de naprediker moeten laten zijn hiervan. Ik denk ook dat dit het moment is dat die dwaling uit Thessalonicense, 2 Thessalonicense 2 ingaat. Het moment dat die draak naar beneden wordt geworpen. De draak die dan dat tweede beest inspireert, de valse profeet, om in de tempel te gaan zitten en ook in de buitenste voorhof van de tempel het beeld van het eerste beest te zetten. Als men hier dan nog steeds niet het evangelie, of ja, het evangelie van het koninkrijk moet ik zeggen, of het eeuwige evangelie wilt aannemen, ja, dan is er geen weg meer terug. Als het hart zo verhard is dat zij niks van de Heere God willen weten, dan is er geen weg meer terug. En dan zegt de Bijbel ook, ze hebben de liefde voor de waarheid om zalig te worden, niet willen aannemen in geloof. En daarom dat het zo belangrijk is dat elke eredienst de oproep tot bekering luid blijft klinken. Want we weten nooit wanneer ons hart zo intens verhard is, dat er dadelijk geen weg meer terug is. En dat zou heel ernstig zijn. Dat zou betekenen dat we dezelfde bestemming hebben als Satan en zijn engelen. Terwijl dat niet de wil van God is. God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Hij wil dat niemand verloren gaat en dat allen tot bekering komen. Ik bid ook veel voor de jonge mensen in deze wereld die het zo zwaar hebben. Zoveel afleiding, zoveel prikkels. Ik bid echt dat zij, dat God een machtig werk doet in hun leven en prijs de Heer. Hij is echt ook werkzaam onder de jongeren. Volgende week zondag, of over 2 weken op zondag, mogen we een jonge zuster van 21 jaar dopen. Die kampte met depressie en ook zelfmoordneigingen. Maar is tot Christus gekomen. Iemand heeft haar het evangelie verteld. Kwam tot geloof en is een compleet nieuwe schepping in Christus Jezus geworden. Dat is wat de Heere God doet. Als iemand tot geloof komt, dan komt de Heilige Geest in zo iemand wonen. En dan wordt dat hart vernieuwd. Dan wordt dat denken vernieuwd. En deze jonge zuster, die kan niet meer ophouden met het spreken over Christus. Dat is wat Hij in ons leven wil doen. En daarom, alstublieft, zorg ervoor dat uw hart niet verhard is of verhard raakt. Maar ga naar Hem, ga naar de Zoon van God. En geloof in het evangelie. Dat is het enige wat de Heere God van ons vraagt. Geloof in mijn Zoon. Het Griekse woord metanoia, bekeren, betekent ook wel veranderen van gedachten. Veranderen van gedachten van wie God is. Niet meer een God die we maken in onze eigen gedachten, nee, die heilige God uit de Bijbel. En dat we ons ook willen afkeren van onze zonden en die oude levenszonden, dat is allemaal wat Gods geest in ons leven gaat bewerkstelligen. En ook daar hebben we natuurlijk een stukje persoonlijke verantwoordelijkheid in. Om de gemeente te bezoeken, de Bijbelstudies, de prediking, om ook steeds meer gevormd te worden naar het beeld van zijn Zoon. Ik vond het zo mooi wat de broeder net zei. Ja, soms is dat niet leuk als die steen, als daar aan geschraapt moet worden. Om een levende steen te zijn in dat huisgezin van God. Als een woonstede Gods in de geest. Maar het is zo nodig dat we ons laten vormen naar het beeld van Christus. En daarin zit echt de ware vreugde van het leven. Als zonde in ons leven komt, dan strijdt dat tegen de ziel. Ik denk dat we dat allemaal kunnen beamen. Ik denk dat we allemaal wel eens periodes hebben gehad waarin de zonde een beetje de overhand nam. Dat we wat minder ook misschien de Bijbel lazen. Dat we een beetje makkelijk werden in de samenkomsten. Maar dan merk je dat in je leven. En dan is er minder vreugde. Dan zijn er misschien meer wereldse verlangens. Terwijl de Bijbel zo radicaal is. Wie een vriend is van de wereld kan geen vriend van God zijn. Er wordt zelfs als een vijand van God aangemerkt, zegt Jacobus hoofdstuk 4. Daarom dat het zo belangrijk is om elkaar erin te blijven aansporen. Nou, die aanklager wordt hier als het ware, de Satan wordt hier als het ware uit die hemelse troonzaal of gerechtszaal geworpen. Daar waar we bijvoorbeeld in het boek Job lezen dat hij Job nog kan aanklagen, daar is dat hier niet meer mogelijk en is de aanklager op aarde geworpen. En daarom dat de hemelen blij mogen zijn en hen die daarin wonen. Want hij is naar de aarde geworpen. Maar dan wordt er tegen de aarde gezegd. Wee hun die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is naar beneden gekomen. Naar u toe. In grote woede. Omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. En wat de draak dan gaat doen. Als hij op de aarde is neergeworpen. Dan gaat hij de vrouw achterna. Dan gaat hij de vrouw vervolgen. Die het mannelijke kind gebaard had. Ik ga hier dus voor de meest traditionele uitleg dat het kind Christus moet voorstellen. Er zijn ook uitleggen waarbij gezegd wordt dat het kind verwijst naar de 144.000. Nou, daar zal ik nu niet te diep op ingaan. Maar ik ga zelf dus voor de meest traditionele uitleg dat het kind hier nog steeds Christus voorstelt. En daar hebben ook de vertalers van de Statenvertaling en de herziene Statenvertaling voor gekozen. We lezen dan dat de vrouw twee vleugels van een grote arend gegeven werd. Sommigen denken dat het hier gaat over een vliegtuig. Ja, zou zomaar kunnen in deze tijdsperiode. Maar weet u waar ik dan een klein beetje tegenaan loop? Het gelovige overblijfsel moet volgens Zacharia 13 een derde voorstellen. Nou, als we even een snelle berekening maken. Er zijn nu 9 miljoen Joden. Dat zouden 3 miljoen Joden zijn die dan met het vliegtuig naar de woestijn gaan. Ja, van God zijn alle dingen mogelijk, maar ik weet niet of het vliegveld van Tel Aviv en Jeruzalem en al die andere vliegvelden groot genoeg zijn. Om dat in zo'n korte tijdsperiode voor elkaar te maken. Maar wat ik zelf denk, als we kijken naar het Oude Testament, als we kijken naar de arend, of de vleugels van een arend, dan zien we dat het altijd gaat om de voorzienigheid en de bescherming van God. Dus ik geloof dat God er gewoon voor zorgt dat zijn volk misschien wel te voet daar naartoe kan vluchten. Nou, dat zou dan ongeveer, ik heb eens even gekeken, dat zou dan ongeveer 59 uur moeten duren. Als zij aan één stuk doorlopen naar Petra. Als ik het goed zeg is het iets meer dan 700 kilometer. Dus ik zou dat realistischer vinden. En ja, het is zo mooi om te lezen. En ik geloof ook echt dat wij hem hierin mogen verheerlijken. Dat hij dat ook in onze levens doet. Die voorzienigheid, die bescherming. Hij is de bewaarder van Israël, maar hij is ook de bewaarder van de gemeente. Zijn zoon zorgt ervoor dat de banden en de pezen intact blijven. En dat we uiteindelijk met elkaar kunnen functioneren als één lichaam. Als levende stenen. Nou, dit gebeurt dan een tijd en tijden en een halve tijd. Buiten het gezicht van de slang. Nogmaals, ik denk dus halverwege de laatste jaarweek. Nou, dan zien we dus dat die slang, die gaat er wel achterna. En die spuwde dan uit zijn bek water als een rivier. De vrouw achterna. We hebben hem gezien in een paar versen eerder als de oude slang. Johannes gaat heel duidelijk op de verschillende benamingen van Satan in. En als we kijken naar de oude slang, dan herinnert dat ons natuurlijk aan Genesis hoofdstuk 3. Namelijk de misleider vanaf den beginnen. Hij wordt ook wel de mensenmoordenaar vanaf den beginnen genoemd. De vader der leugen. Hij is het die Gods woord steeds weer in twijfel probeert te trekken. Zeker in bijbelgetrouwe gemeentes als deze, denk nooit dat hier geen vredewolven kunnen binnenkomen. Juist, als je trouw wil zijn aan het woord van God, krijg je ook te maken met verzoekingen, beproevingen. Juist gebeurt het in ook gemeentes als deze. Want hij is het die vanaf het begin zegt, is het echt zo dat God gezegd heeft dat? Is het echt zo dat God gezegd heeft dat het huwelijk heilig is? Is het echt zo dat God gezegd heeft dat wij geslachtsgemeenschap moeten bewaren tot het huwelijk? Is het echt zo dat God gezegd heeft dat God een plan heeft met Israël en de gemeente? Is het echt zo dat God gezegd heeft dat er valse profeten of leraren onder u kunnen zijn? Is het echt zo dat God gezegd heeft dat u in Christus door het geloof alleen een overwinnaar bent? Is het echt zo dat u alleen hoeft te geloven in het evangelie? Of moet u er nog wat bij toevoegen? Dat is wat de duivel steeds weer de gelovigen probeert voor te houden. Door valse profeten, leraren die de kudde binnenkomen om de discipelen achter zich aan te trekken. En dat is wat hij continu probeert te doen. Het woord van God in twijfel trekken. En zo ben ik ervan overtuigd dat als de slang hier water uit zijn bek spuwt, dat het symbolisch gaat over de misleidingen die hij in deze tijd uitspuwt. We hebben het al gezien in zijn staart die een derde van de sterren op de aarde doet laat vallen. We hebben het gezien in de misleiding die voortkomt uit de staart, maar nu ook uit de spraak van de draak. Hij spuwt water uit zijn bek als een rivier, de vrouw achterna om haar door de rivier te laten meesleuren. Een ernstige verwijzing naar dat tweede beest, die valse profeet. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. Hier wordt de naam van God niet genoemd, maar ik geloof hier dat het gaat om God die door middel van de aarde de vrouw te hulp komt. Misschien wel door middel van het gelovige overblijfsel van Israël. Door mensen die opstaan, die blijven bij wat geschreven staat in het woord van God. Mensen of mannen die de kar zullen trekken in die tijd. Bij dat gelovige overblijfsel. We zien ook in Zefanja 3 dat er gelovigen zijn in Jeruzalem die achterblijven. En dan wordt er dus gezegd dat hij naar de overige van haar nageslacht gaat om oorlog tegen haar te voeren. Sommigen denken dat het gaat over, richting de heidenvolken. Ik ben er zelf van overtuigd dat hij teruggaat naar Jeruzalem om dan vervolgens de gelovigen die daar zijn achtergebleven, zoals Zefanja 3 dus zegt, om oorlog te voeren tegen hen, tegen de overige van haar nageslacht, van de vrouw. Ik denk dus niet zozeer dat we dit hoeven te betrekken op de gelovigen uit de heidenvolken, die natuurlijk ook vervolgd worden. Lezen we heel duidelijk. Ze moeten hun leven uiteindelijk geven. Velen van hen zullen hun leven geven, omdat het merkteken van het beest ook halverwege die week ingevoerd zal worden. En wat dan zo bijzonder is, ondanks de ernstige periode waarin de mensen hier leven, toch hebben sommigen, de gelovigen, het getuigenis van Jezus Christus. Wat een aansporing voor ons in deze tijd. Wij die in zoveel vrijheid dat getuigenis nog mogen uitdelen. Zonder fysiek vervolgd te worden. Zij worden wel fysiek vervolgd. Natuurlijk, ze zijn in de genadetijd niet tot geloof gekomen. Daar valt wat over te zeggen, dat is jammer. Maar God is genadig. In die tijd roept hij nog steeds op tot bekering. Door het evangelie van het koninkrijk en later door het eeuwige evangelie. Door simpelweg te geloven in de schepper van hemel en aarde. Zo simpel. In zijn genade roept hij op. Maar deze mannen en deze vrouwen hebben het getuigenis van Jezus Christus. Terwijl ze enorm vervolgd worden. Nou, laat dat voor u en mij dus een aansporing zijn. Om in deze korte periode die voor ons ligt, te blijven getuigen van het evangelie van Gods genade. Nou, tot slot zegt Johannes dan, en hij stond op het zand bij de zee. De Telos-vertaling heeft dit goed vertaald, ik noem die vertaling liever niet, maar zelfs de Basisbijbel heeft dit goed vertaald. Ik ben niet zo gecharmeerd van die nieuwe vertalingen, dat begrijpt u. Maar er staat hier dus, en hij stond op het zand bij de zee, de draak. En de draak ziet dan vervolgens dus het eerste beest uit de zee opkomen en later dat andere beest uit de aarde. We leven in een tijdsperiode waarin de misleiding groot is, broeders en zusters. We zien dat hele Romeinse Rijk voor onze ogen ontstaan. Voor de broeders en zusters die bij mijn Telegram-kanaal aangesloten zijn, dagelijks deel ik wel wat videobeelden die echt laten zien waar we staan. En ik kan daardoor alleen maar zeggen, blijf dicht bij het woord van God. En als u Christus nog niet in geloof heeft aangenomen, dan dringt de tijd wel echt. Dat wil ik echt tegen u zeggen. Dan is het echt vandaag de dag dat u de knieën moet buigen om hem aan te roepen. Want allen die de naam van de Heere zullen aanroepen, zullen behouden worden. De broeder zei het net zo mooi, 1 Johannes 5. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. En dan zegt hij even later, opdat u weet dat u het eeuwige leven heeft. Ik heb altijd brochures bij me, vandaag is de dag van uw redding. Dus als hier misschien iemand zit die twijfelt aan de redding, of überhaupt Christus nog niet gelooft, Wees vrijmoedig, tik mij zo op mijn schouder, dan geef ik u die brochure mee. Vandaag is de dag van uw redding. Want wij zijn nieuwe schepsels in Christus Jezus, als we in hem geloven. En er worden alle hartsverlangens vernieuwd. Dat is iets waar we alleen maar van kunnen getuigen. Dat hij ons denken vernieuwt. Dat we die oude mens afleggen. Dat we ook bepaalde zonden afleggen. En dat we die nieuwe jasjes steeds weer aandoen. Dat we steeds meer op Christus Jezus gaan lijken. Ondanks de strijd, de geestelijke strijd die we hebben op aarde. Doe die geestelijke wapenrusting Gods aan. Lees vanmiddag ook nog even met elkaar als gezin of alleen Efeze hoofdstuk 6. Doe die geestelijke wapenrusting Gods aan. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed. Onze strijd is ook niet tegen Trump. Ik zei er net wat over. Onze strijd is ook niet tegen hem. Maar onze strijd is onzichtbaar. Die speelt zich af daarboven. En daarom dat we de wapens van de gerechtigheid mogen aandoen aan de linkerzijde en de rechterzijde. En blijf volharden in het gebed, in het bezoeken van de samenkomsten. En houd vast wat u hebt, totdat hij komt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Amen. Laten we met elkaar dan de Heere danken. Liefdevolle Vader, machtige God van onze Heer Jezus Christus. Dank u wel dat we door het volbrachte werk van de Heer Jezus, door zijn kostbaar bloed, tot u mogen naderen. Dank u wel dat we daardoor achter het tweede voorhangsel in het Heilige der Heiligen mogen komen. Namelijk in het Vaderhuis, onze toekomstige bestemming die misschien wel spoedig zal plaatsvinden. Ja, Heren, wat is dat toch heerlijk om elke dag gewoon in die verwachting te mogen zijn. Om ook steeds meer gevormd te mogen worden naar uw beeld. En Vader, maak ons meer een beeld van u. En help ons ook om hier in onze eigen persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen. Door standvastig te blijven. Vader, zo weten we dat er een ernstige geestelijke strijd is. We zien het aan zoveel facetten die zich plaatsvinden op aarde. Ik moet dan ook weer even denken aan die zelfmoordcapsule die ze hebben in Zwitserland. Waar men zomaar even, alsof het niets is, zo'n capsule neemt en dan binnen no time sterft. Heer, het is verschrikkelijk wat we zien. En u heeft het ook voorzegd door de apostel Paulus, dat in de laatste dagen zware tijden zouden aanbreken. Maar des te meer mogen wij met elkaar als Philadelphia volharden in het gebed, in de voorbeden voor elkaar, ook voor de zieken. Zo bidden we ook voor de zieken in deze gemeente, Vader, dat u hen nabij mag zijn. En dat als zij zwak zijn, dat ze dan bepaald worden bij de kracht die Christus wil geven. En juist als we zwak zijn, kunnen we machtig zijn. En hebben we meer zijn kracht nodig. Vader, zo danken we u dat we in alle vrijheid mogen samenkomen. Dat we in alle vrijheid weer ook uw woord hebben mogen openslaan. Dat we zelfs hebben mogen stilstaan bij dat laatste Bijbelboek. Dat we onszelf mogen identificeren met dit Bijbelboek. En dat we die woorden, net zoals Johannes, in ons mond nemen. Zoet als honing, omdat we uw woord lief hebben, maar ook soms bitter. Omdat die oordelen die over de wereld komen gaan, aanstaande zijn. Vader, alstublieft, laat het in ons leven een heiligende uitwerking hebben. Datgene wat we vandaag gehoord hebben. Ook als hier mensen zijn die u nog niet geloven, wees alstublieft de naprediker. Want dat is ons verlangen in de prediking, dat er mensen tot levend geloof komen. Vader, laat ons ook zijn als levende steen, als een geestelijk huis. Elkaar dienend in de liefde. Elkaar dienend in de liefde, zoals Christus ook gekomen was om te dienen. Zo mogen we elkaar dienen als gemeente. En laat ons zien wat onze roeping is in deze tijd die voor ons ligt. Voor jong en oud. Jong omdat de jonge mensen een grote impact kunnen hebben op de samenleving. Als het evangelie verkondigd wordt door jonge mensen, dat is uniek, dat zien we niet veel. En ook de ouderen. Soms als er misschien wat meer zwaarmoedigheid optreedt. Vader, laat dan ook de ouderen zien dat zij nog zo'n belangrijke taak te vervullen hebben in de gemeente. Om een voorbeeld te zijn voor de jonge mannen. Om het onderwijs op zich te nemen in het huisgezin. Ja, Vader, het is zo fijn om met elkaar stil te mogen staan bij wat u in mensenlevens doet. Bij wat u in de gemeente doet. En ook om te horen dat u nog steeds harten verandert. Zolang we hier zijn, verandert uw harten. Vader, gebruik ons als een bruikbaar instrument in uw handen. En daarom dat we namens Christus, als ambassadeurs, als gezanten smeken, laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. In de naam van de Heer Jezus Christus, in de Zoon van de levende God, vragen we dit. Halleluja, Maranatha, amen.